Streetcar Named Desire van Piet Molinari. Dag Hans Claus.
Goedemorgen.
Goedemorgen. Gevangenisdirecteur in Oudenaarde?
Ja, inderdaad.
Ja, en auteur van een boek, hè, dat heet Achter Tralies.
Ja, een ondertitel is wel belangrijker. Hè. Hoe lang houdt de gevangenis nog stand? Hè?
Ja, uw gedachtegoed doet u daarin over de gevangenis en hoe het zit en hoe het is en geweest is en zou moeten zijn.
Over het zou moeten zijn.
Ja, hoe het zou moeten zijn. Hè. Ooit in de krant is het samengevat, schrijft u erin als weg met de gevangenis. Dat was u niet gelukkig.
Ja, dat zijn de ronkende titels. Dus in de gepolariseerde wereld en gecommercialiseerde wereld moet dat een beetje straf klinken natuurlijk. Ik heb het liever over een evolutie die moet plaatsvinden. Hè.
Die zou moeten plaatsvinden. Laten we eens kijken. Koen, hoeveel mensen zitten in de gevangenis in België? Enig idee? Ja, dat was ook mijn eerste reactie.
Een paar duizend, ik weet het niet.
Een paar duizend?
Ik weet het niet, ik weet het echt niet.
Hoeveel zijn er?
Ik heb de cijfers van gisteren niet bekeken, maar het zal er 10.300 zijn ongeveer.
Ah, ja. Ongeveer 10.000, ja. Waarvan 95% mannen.
95,5% mannen.
Hè. Ja, dat is op zich al heel opmerkelijk, hè?
Ja, natuurlijk. Ja, dat is daar kun je al veel vragen bij stellen,
ja,
natuurlijk.
Absoluut.
Dus
ja, ja, ja.
Zijn al die bevolking zo braaf? Hè?
Ja.
Dus, wellicht niet, ja. Ja, oh, dat is een hele
dat is een moeilijke, hè?
Criminologieles. Het begint eigenlijk bij de definitie van criminaliteit, natuurlijk. Hè. Aangezien dat het strafrecht eigenlijk publiek recht is, hè, en dus zich eigenlijk vooral bezighoudt met alles wat in de publieke sfeer gebeurt en niet wat in de private sfeer gebeurt. Hè. En aangezien dat traditiegetrouw vroeger, hè, dus toch zeker de vrouwen de rol in het private opnamen en de man in het publieke leven opnamen, is dus eigenlijk het strafrecht geschreven op het gedrag van de man.
Hij sticht. Maar dus als ik nu als vrouw in stilte thuis in huiselijke kring mijn man vergiftigt, ik probeer zo'n soort 19e eeuws cliché te verzinnen.
Ja, maar u kan
even strafbaar als...
U kan het, ja, natuurlijk. Hè, dus maar uw kind verkeerd opvoeden, hè, dus uw zoon zijn leven verkloten, laat mij zo lelijk uitdrukken. Hè, daarvoor zult u niet in een bak geraken, maar die zoon wel. Hè.
Ja, maar het is voor stelen en voor geweld en voor dat soort dingen.
Nee, inderdaad. Ja. Maar,
Er staat ook een opmerking. In werkelijke zin, in uw boek, er staan er veel eigenlijk. Eén ervan is, de lagere sociale klasse is oververtegenwoordigd in de gevangenis.
Ja, dat is heel duidelijk. Hè?
Ja, ik heb dat gisteren eens op Facebook gesmeten van vrienden. Ik heb hier een goed bedoelde zin, de lagere sociale klasse. Heeft er iemand een alternatief? Wat bedoelt u er precies mee?
En, dat is gewoon een vaststelling. Dat, ik doe al 32 jaar het rapport. Ik vraag iedere keer van waar komt gij, wat doet gij?
Nu moet u even uitleggen wat het rapport is.
Dat is een gespreksmoment waarbij de directeur de inkomende gedetineerden spreekt. Hè. Ook de gedetineerden die het tochtrapport opgelopen hebben. Of gewoon een gedetineerde die een vraag heeft over zijn procedure van voorwaardelijk en vrijheidstelling ofzovoort, enzovoort. Hè. Dus het rapport is een formeel moment. Daartussen zijn er natuurlijk nog heel veel informele momenten waarbij dat mensen elkaar ontmoeten en ook de directeur de gedetineerden ontmoet natuurlijk.
Ja, maar dat beeld uit de Amerikaanse film van kom eens bij de directeur op zijn bureau babbeltje doen met de gevangenen, dat gebeurt dus echt.
Ja, maar vergeet toch de Amerikaanse film als je wilt. Elk land heeft een beetje zijn eigen penitentiaire cultuur en wij hebben die ook natuurlijk. Hè.
Ja.
Het is toch iets gemoedelijker dan die van de Amerikaanse.
Ja, maar dat is dus het rapport. Dus u praat met mensen, u krijgt mensen te zien. Wat voor soort mensen krijgt u dan vooral te zien?
Ja, wel, dat zijn mensen die in de problemen geraakt zijn en daardoor problemen hebben veroorzaakt.
Ja, maar zijn dat vooral arme mensen die in de problemen komen? Dan, of?
Ja, arme mensen, laaggeschoolde mensen, mensen zonder papieren, mensen die op allerlei manieren niet aan de bak komen, niet hun plaats vinden in de samenleving en die nogthans ook moeten leven en ook verwachtingen van hun omgeving moeten inlossen en die dat dan op een illegale manier natuurlijk moeten doen aangezien dat de legale wegen niet zo open liggen voor hen.
Hey, ja. Want wacht, zegt u nu dat arme mensen meer misdaden plegen dan...
Nee, absoluut niet.
Hey, hè?
Nee. Dat heb ik niet gezegd. Dus,
Want iemand stelde op Facebook voor, van draai het gewoon om. Zeg gewoon, rijke mensen maken minder kans om in de gevangenis te sukkelen.
Ja, dat is ook waar. Hè.
Niet omdat ze minder misdaad hebben.
Ah, nee. Die zijn mooi verspreid over alle categorieën. Maar laat ons... het recente voorbeeld nemen. De mensen die in de voetbal veel cijfers achterover geslagen hebben, achter de, voor en achter de comma. Waarschijnlijk vooral, die zouden niet zo lang in blijven. Hè?
U verwacht die niet in de gevangenis van Oudenaarde?
Oh, misschien zal er één ervan overblijven, dat zou kunnen, dat weet ik niet. Hè.
Omdat ze beter advocaten kunnen?
Onder andere, ja zeker. Ja.
Het is niet zozeer omdat bijvoorbeeld geweld plegen of een moord plegen zwaarder bestraft wordt en je dan eerder in de gevangenis gaat dan...
Ja, maar zelfs dan, hè. De meeste moorden komen niet uit. Hè. Ja, goed, de meeste moorden zitten in een dark number. Ook 80% van de moorden zal niet uitkomen. Zitten in de verdwijningen, in de ongevallen, in de natuurlijke overlijdens. Het heeft vooral te maken met de relatie en de tussen dader en slachtoffer. Hè. Als de dader een sociaal lager staat dan het slachtoffer. Dan zal die meer kans hebben om dat slachtoffer een aanhefte doet. De meeste diefstal zullen gebeuren onder de vluchtelingen die geen nagel hebben om hun gat te krabben. Daar zullen de meeste diefstallen gebeuren. Hè. Maar als die een vluchteling natuurlijk... Maar die gaan dat niet aangeven. Hè. Dus daar gaat er geen aangifte gebeuren natuurlijk. Hè. Want ja, als het slachtoffer... Als de dader... Enfin, hoe moet ik gaan zeggen? Als ik een aangifte wil gaan doen, hè, omdat ik bestolen ben, maar ik zit zelf met een strafblad, of ik ben zelf niet in orde,
dan
zal ik wel een beetje opletten voordat ik die aangifte ga gaan doen. Maar als ik een sociaal sterk figuur ben en ik word bestolen door een landloper, laat maar zeggen, en dan ga ik dat gewoon gaan aangeven. Ik ben ook verzekerd. Het zal nodig zijn voor mijn verzekering dat ik ga gaan aangeven enzovoort. Ja. Dus het is de verhouding tussen dader en slachtoffer die maakt dat de dader die onderaan de sociale ladder staat, gemakkelijker in het systeem zal binnengeloodst worden. En dan om het voorbeeld van de voetbal nog een keer aan te halen. Als je in het systeem binnengeloodst wordt, is dat nog altijd de vraag hoe lang dat je erin blijft. Hè?
Ja. Ja, want eens je erin sukkelt, heb je meer kans om erin te blijven sukkelen, als ik het goed begrijp. Recidive,
ja, nu dat verwijst zeker, u naar de recidive. Nu verwijst u naar de recidive. Ja, natuurlijk. Ja. De gevangenis is wat dat betreft een klein beetje een criminaliteitsmachine, laat me zo zeggen. Dat
is dus echt waar. Dat je daar slechte vrienden maakt.
Ja, hoe zou het anders kunnen? Hè? Dus eigenlijk is... Misdrijven en misdaad in zijn algemeenheid is eigenlijk een vertrouwensbreuk, hè, tussen het individu en zeg maar de norm en de samenleving. Hè. En heel het strafrecht en het strafuitvoering zou dat moeten dan remediëren door dat vertrouwen te herstellen. Hè.
Maar, van de maatschappij in de dader.
In de dader en van de dader in de maatschappij. Dus wederzijds. Hè. Maar hoe wil je dat vertrouwen hersteld wordt in het huis van wantrouwen? Hè. Want dat is eigenlijk de gevangenis. Alles wat je daar ziet en meemaakt, van de eerste moment tot de laatste moment, ademt wantrouwen uit. Zelfs ten aanzien van de bezoeker of zelfs ten aanzien van het personeel. Dus iedereen en alles wordt voortdurend gecontroleerd. Hoe wil je nu in een controlemachine het vertrouwen aanzwengelen? Ja. Dus, ja. Hè.
Dat vond ik een van de interessantste dingen in het boek. De bedoeling van de gevangenis in theorie is om mensen terug voor te bereiden op het normale buitenleven, hè?
Ja, hier aligneren we ons op de wet, onze basiswet. Hè, dat stelt heel duidelijk, als we het hebben over strafuitvoering, we hebben het dan niet over de voorlopige hechtenis, we hebben het dan niet over de geïnterneerden, hè. We hebben het over de strafuitvoering, dus de mensen die definitief gestraft zijn. Daarvan wordt gezegd, het is de vrijheid van komen en gaan die wordt beperkt. Verder gaan we dat niet. We doen dat in zo normaal mogelijke omstandigheden. Hè. Ja. En we proberen daarbij de reïntegratie en het herstel als doelstelling iedere keer voorop te houden en te verkrijgen. Hè. Maar in zo normaal mogelijke omstandigheden, dat is dus eigenlijk de basis. Dat is uw deeg waarop dat je uw pizza bakt. Hè. Maar die normale omstandigheden die zijn er dus niet. Hè. Een gevangenis is geen normale omstandigheid. Nee. En vandaar dat het ook niet lukt.
Want in de buitenwereld word je verondersteld om voor jezelf te kunnen zorgen.
Inderdaad.
In de gevangenis alles behalve. Hè.
Voilà. Dus je wordt gederesponsabiliseerd, je wordt verkleuterd, je wordt gewantrouwd. Dat maakt allemaal deel uit van het concept gevangenis, zeg maar, die we geërfd hebben. Een concept dat we geërfd hebben uit de vorige eeuwen en dat we in stand houden tegen beter weten in waarschijnlijk. En omdat de dingen nu eenmaal traag evolueren in het menselijke ras.
En dan kan je geluk hebben en in een gevangenis terechtkomen waar een directeur zit die zich daar zeer van bewust is. dat bent u dan.
Oh, ik ga er geen uitspraak over doen. Ja.
Over de anderen, nee, dat begrijp ik. Maar u bent als directeur daar dan wel verantwoordelijk voor om die reïntegratie en de voorbereiding daarop te organiseren. Ja, en die pizza te bakken waar u...
Ja, ja, maar tussen verantwoordelijkheid en de middelen. Hè. U start met uw gevangenis. Hè. U start op die deeg. Hè. Dus u kunt er dan wel wat van opleggen, maar die deeg is er wel al degelijk. Hè. U kiest uw gedetineerden niet, u kiest uw personeel niet, u kiest de middelen die je krijgt, staat er al naast wat je er mocht mee doen. Hè. Ja, dus wat doet u dan? Veilig zijn
ik gewoon
cultuurfunctionaris zijn wij.
Je kiest de regels ook niet. Hè. In een gevangenis moet je op zijn minst gewoon nog maar de gevangenen binnenhouden. Nee? Er zijn bepaalde veiligheidsregels die je moet respecteren. In uw boek zegt u op een bepaald moment, al die tijd die je kwijt bent aan veiligheid, kan je niet gebruiken om te vragen, en, hoe is het? Zo een beetje,
ja, klopt, familie? Ja. Ja, maar heel mijn carrière is eigenlijk een beetje te... 32 jaar probeer ik al zo weinig mogelijk tijd daaraan te besteden, aan veiligheid, en enkel als ik dat moet. Hè. Omdat het systeem op zich dat gewoon alle dagen uit natuur al doet. Vanuit de structuur, vanuit de geschiedenis, vanuit...
Het gebouw?
Vanuit het gebouw, ja. Dus alles toont, alles dat we dat verwachten en dat het veilig is. Dus als directeur moet ik daar niet veel aan doen. Ja.
Is de gevangenis van Oudenaarde dan een soort andere gevangenis? Ik heb het gevoel dat Koen aan het solliciteren is om te voelen van... Hè, als ik in Oudenaarde
trek, welke kant
word ik dan helemaal anders behandeld als gedetineerde dan in een andere gevangenis?
Maar ik heb op een moment van zwakte al wel eens gedacht, ik zou het wel eens interessant vinden om in een gevangenis...
Maar straks dus moet je dat vragen aan de uitzending, Koen, volgens mij. Mag dat dus?
Volgens mij mag dat niet.
Is dat ik dan in een bak ga.
Ja, voilà.
Ja. Dus je natuurlijk kan,
je kan het je bijna niet voorstellen wat het in de praktijk betekent, denk ik, om in de gevangenis te zitten, als gevangene.
Nee, en de kunst bestaat erin om u dat wel een keer voor te stellen. Hè. Stel dat men tegen u morgen zegt, u bent Koen Filet.
Ik ben Koen, ja.
Koen Filet, ja. Koen Filet.
Dit is Sven.
Koen Filet. We hebben een keer in uw rekeningen gesnuift. Ja. En we vinden daar iets verdachts. Pak maar uw valies en kom mee. En dat moet dan nog niet naar een gevangenis zijn zoals we die kennen. Hè. Maar gewoon naar... Laat ons de brug maken naar het detentiehuis. Hè. Maar gewoon naar één of ander huis. Hè. En vanaf nu zullen wij vandaag zeggen wat dat er met u zal gebeuren. We gaan dan een keer een plan opmaken. Hè. Dus de volgende 6 maanden. En we gaan een keer u in de spiegel laten zien. En contact met uw familie. Wel, we gaan dat dan wel regelen. Er zijn bezoekuren. En u zult wel een keer... Ik vrees dat u dat niet aangenaam zal vinden. Dat is eigenlijk de kunst. Hè, dat we ons een keer moeten in de plaats stellen, hè, van wat het doet met mensen. En ons dan afvragen, zou ik daar nu beter van worden? Hè?
Ja. U bent criminoloog van opleiding, hè? Als gevangenisdirecteur. Ja. Zit dat in de opleiding, jezelf eens een tijdje laten opsluiten?
Ja, vroeger was dat... laten opsluiten. Ah ja, nee.
En dan ook liefst anoniem, hè?
Ja, maar het zou niet slecht zijn. Het zou niet slecht zijn.
Maar het zit er niet bij. Ja. Het heeft te maken ook, je kan niet zomaar in de gevangenis iemand laten opsluiten, want ze zitten overvol ook. Hè?
Ja, dat ook.
Het zou een beetje zonde zijn. Daar is een goede reden voor, dat er zoveel volk in de gevangenis zit. Is het omdat we zo extreem crimineel...
Nee, de criminaliteit daalt al tientallen jaren. En onze gevangenispopulatie is gestegen en is nu wat gestabiliseerd. Hè. Dus... Nee, dat heeft te maken met, om het heel kort door de bocht te gaan, de gebrek aan kwaliteit hebben wij dus gecompenseerd in de kwantiteit. Daar komt het eigenlijk op neer. Dus wij geloven eigenlijk niet, we geloven al lang niet meer, sinds de jaren 60, 70, en aan het ontstaan van de criminologische wetenschappen en de studie van wat gevangenis met mensen doet, wij geloven al lang niet meer dat dat de mensen beter maakt. Dus vanaf het eerste moment dat wij geconfronteerd geworden zijn met overbevolking na de war on drugs, die is uitgerold ook over onze streken. Hè. Vanaf dat moment heeft men ervoor gekozen om die gevangenis te ontwijken en om de straffen stelselmatig, eerst van straffen tot 1 jaar, uiteindelijk tot straffen tot 3 jaar, niet uit te voeren, hè, of half uit te voeren, of slechts heel gedeeltelijk uit te voeren. Op dit moment slechts gedeeltelijk enkel maar met een enkelband. Hè. En door het feit dat we die niet zijn gaan uitvoeren, hè, heeft men dus eigenlijk een sneeuwbal tot stand gebracht, want om iemand dan uiteindelijk in de gevangenis te krijgen, moet je een lange straf uitspreken. Hè? Ah, ja. Boven de 3 jaar. Hè? Zo komen we dus in België, en dat is wel een typisch Belgisch fenomeen, hè? Met de langste straffen van Europa.
Dat is een soort strafinflatie.
Het is een inflatie. Ja, dus als wij 5 jaar gevangenisstraf uitspreken, dan spreken wij tegenwoordig over een redelijk korte straf. Voor ons zijn dat korte straffen.
En er wordt 5 jaar uitgesproken, omdat de rechter weet, als ik minder uitspreek, dan
komt er nooit in de gevangenis. Komt er niks van terecht. Ja.
War on drugs, zei u, hè? Toen
ja,
u begon.
Ja, dat is zeker duidelijk de oorzaak van, de trigger geweest. Hè.
Ja, toen u begon 32 jaar geleden, schrijft u in uw boek, in de Nieuwe Wandeling in Gent was dat, hoeveel procent drugsverslaving?
2%.
2%?
Ja.
Hoeveel zou het er vandaag zijn, denkt u? Drugsgerelateerd?
40%, ja. 40%. Ja, en als je dus eigenlijk alle druggerelateerde misdrijven erbij neemt, diefstallen en afpersingen, dan kom je makkelijk aan 60, 70%.
Dus wordt nu vandaag voor hele andere dingen gestraft dan toen? Of is er gewoon meer
dat
druk?
Dat is een voortdurende evolutie en dat zal blijven evolueren. Hè. Dus dat zijn de problemen die vandaag in de samenleving ontstaan en waar dat we op dit moment geen weg mee weten. Hè. En die gaan we dan in eerste instantie vanuit onze buik bestraffen voordat we inzicht krijgen en daar andere dingen voorop zetten. Hè. Dus landloperij is daar gepasseerd, abortus is daar gepasseerd, mensen die een legerdienst niet doen, getuigen van Jehovah zijn daar gepasseerd. Nu zijn dat de drugverslaafden die passeren en binnen 50 jaar zullen dat andere mensen zijn. Misschien al de voetballers. Hè.
maar vroeger werden dus mensen bestraft voor dingen waarvan we nu zeggen van in hemelsnaam, wat zaten die in de gevangenis te doen?
Ja, maar dat zal blijven gebeuren. Hè. Er zullen altijd nieuwe problemen ontstaan waarvoor men nog geen maatschappelijke oplossingen voor ontwikkeld heeft en die men juist vanuit een onderbuik zal proberen te onderdrukken en te bestraffen.
Ja. De vraag is natuurlijk, waarom stop je iemand in de gevangenis? Hè? Je kan dat om allerlei redenen doen, hè?
Uw vraag is een beetje vaag.
Ja, is dat zo?
Ja, dus,
waarom? Kijk, je bouwt een bepaald
doel.
Het lijkt alsof de gevangenis altijd bestaan heeft. Hè? Je doet iets fout, je straft iemand, dan gaat hij de gevangenis.
Dat is
niet zo.
Dat is niet waar, dat is maar 2 eeuwen oud.
Op een dag heeft iemand de gevangenis bedacht. Wat was het idee?
Vroeger hadden we dus de lijfstraffen. Hè? Dus dat kleefde natuurlijk ook aan het ancien regime. Dus aan de machtshebbers van toen. Hè?
Radbrakens, hè? Geeselen, handen afhakken,
ja,
dat soort
alles,
dingen.
Dus, ja. Maar ook verbanningen natuurlijk. Die zaten er ook al bij, die komen terug. Hè? Dus de illegalen worden terug uitgedreven. En zeker als ze criminele feiten plegen, dat is duidelijk een nieuwe soort verbanningen. Men grijpt terug naar de oude koek. Met de regimeswissel van het ancien regime naar de verlichting en nieuwe machtshebbers, die wouden er ook niks van doen hebben met de oude bestraffingswijze, waar zij dikwijls ook voorwerp van geweest waren. Dus, en men wou dus eigenlijk een liberale samenleving maken. In een liberale samenleving is de vrijheid het hoogste goed en dus de bestraffing zou dus bestaan uit het afnemen van de vrijheid. Ja. En in die zin is die gevangenisstraf ontstaan. De reden is dan ook binnengetreden, al toch, wat voor de reden doorgaat. Hè. Ja. Dus de maatstaf zo. Hè. Dus men kan gemakkelijk meten. Hè. Een jaar voor u is een jaar voor mij. Men kan dat dus rationeel beginnen afmeten.
Zware misdaad, lang.
Al die dingen en nog veel meer dingen hebben meegespeeld. Hè. Om uiteindelijk die een omslag te maken van lijfstraf naar gevangenisstraf. Die hebben lange tijd ook naast elkaar bestaan. Hè. Dat is niet zo dat er van een dag op een andere dag een systeem omslaat. Hè. Ook nu, als we naar detentiehuizen gaan en misschien zelfs later zelfs naar het wegvallen of het weglaten van de vrijheidsberovende straf, zal dat geleidelijk aan gebeuren. Men zal eerst beginnen met de lichte gevallen en zo. Hè. Of met de mensen op het einde van een straf, zoals nu het geval is met de transitiehuizen. Hè. Dus dat zijn de evoluties, de zachte evoluties die dan plaatsvinden.
Ja.
Omdat we nu ook in een tijd van transitie leven. Hè. En je voelt dat er eigenlijk ook een machtswissel tot stand komt. We weten nog niet wie dat de volgende machtshebbers zullen zijn. Maar er is een machtswissel aan de gang. Alles is een beetje chaotisch. Alles begint te wringen. En dus zal ook het strafstelsel, dat kleeft aan een bepaald maatschappijmodel, mee evolueren. En zitten wij een beetje in die stroom.
Ja, wat was de ondertitel van uw boek ook alweer?
Wacht, zal ik er kijken. Hoe lang houdt de gevangenis nog stand?
Ja, u heeft het gevoel dat die idealen uit de verlichting, die klassieke gevangenis, dat zijn beste tijd wel heeft gehad?
Jazeker, ja.
U heeft al een paar keer detentiehuizen gezegd, hè?
Ja.
Wat zijn detentiehuizen?
Dat zijn de ook cites, hè? Dus kleinschalige cites. Maximum 30, maar 3 keer 10. Daar valt over te discussiëren. Maar zodra dat je boven de 30 zit, zit je weer in het instituut en niet meer in een huis. Dus dat zijn kleine cites die je op die manier dan ook kunt differentiëren. Hè? Want nu gaat iedereen een beetje door hetzelfde regime, zeg maar. De ene zit er 2 maanden, de ander zit er 6 maanden of 6 jaar. Maar het blijft voor iedereen gelijk. Hè?
En is het daarmee gezegd dat detentiehuizen zijn kleine gevangenissen?
Wel, gevangenissen, ik zou dat woord niet meer gebruiken, omdat ook de bedoeling van zo'n detentiehuis is ook dat de reïntegratie daar werkelijk kan worden benaarstigd. Hè. Dus, en dat betekent dat die detentiehuizen ook een verband hebben, een link hebben, een relatie hebben met hun onmiddellijke omgeving, dat ze daar een sociale, culturele of zelfs economische rol kunnen inspelen. Hè. In die zin is dat ook een verwezenlijking van de herstelgedachte, dat eigenlijk dat de straf ook dienstig is aan de samenleving. Hè. Dus de detentie en de gedetineerde komt dichterbij in de samenleving. Hè.
Dus als ik het goed begrijp, zijn het kleinere gebouwen waar minder mensen samen zitten. Ze zijn veel meer verspreid, zitten overal dichterbij. Je zou in je dorp een detentiehuis kunnen hebben.
Ja. En lijkt me,
net zoals je een bejaardentehuis kan hebben bijvoorbeeld.
En er is contact tussen de binnenwereld en de buitenwereld.
Ja, dat moet op een of andere wijze tot stand komen.
Je geeft wonderlijke voorbeelden. Je zou het kunnen combineren met een hondenasiel of een fietsenwerkplaats of een sociaal restaurant of een toneelzaal of een kunstatelier.
Ja, of een verkooppunt van hetgeen wat je daar fabriceert. De groenten uit je tuin. Nu gaat jij ook heel veel dingen kopen die gemaakt zijn in de gevangenis in de Kolruit. Maar je bent er niet van bewust.
Oké. Okay.
Hier, is de vervreemding geen plaats. En die kleinschaligheid is de vervreemding weg. En daarover gaat het juist. Hè. Over het contact. Onbekend is onbemind. En dus iemand die uit de gevangenis komt, zal dan ook moeilijk kunnen geïntegreerd worden. Hè, omdat dat als het ware een wild beest is dat men loslaat van achter die hoge muur. Maar dat hoeft helemaal niet zo te zijn.
Ja, maar dus ik kan nu even advocaat van de duivel spelen. Dus mijn kinderen gaan dan op woensdagmiddag hun fiets laten herstellen bij een veroordeeld moordenaar. Begrijp ik het zo? Of?
Oh, je stelt het scherp. Je bent ook een journalist. Zie
ik kan het ook niet aan doen, natuurlijk.
Wordt er zelfs op betaald.
Sorry? Ja. Nee, zeg eens, hoe ziet u het precies?
Ah, nee, ik zie het niet precies. Ik zie het gedifferentieerd. Hè. Dus ik zie het
kleinschalig,
gedifferentieerd en verankerd met de samenleving. Ik kan alle soorten vormen aannemen. Hè. En waar u naar verwijst is naar de zware gevallen die in de gevangenis zitten, die niet meer dan 5% van de gedetineerde populatie bevatten. Dus de vraag is eigenlijk in eerste instantie, nu dat wij heel die omslag maken, wat doen we met die 95%? Nee, want over die 5% wil u het even nog niet hebben.
Hè. Ja, hè.
Okay. Dus laat ons die nog een keer...
Steek
die nog even weg. Dan zal al zeer content zijn als je met die 95% anderen die dat allemaal niet nodig hebben, die dus een drug of diefstallen en van alle soorten inbreuken plegen en die ook door dat systeem moeten, door datzelfde systeem als die mannen die jij beschrijft. Hè, als we met die een keer een deftige detentie organiseren, zal al zeer tevreden zijn. Hè. En binnen 50 jaar zullen we misschien met die 5% anderen ook nog iets anders willen.
En bestaat het al? Zijn er detentiehuizen?
Wij hebben, waar ik nu van spreek, dat is niet een droom die uit een kop ontstaat. Ja, het is begonnen met een droom, hè. Maar het is uitgewerkt. Hè. Dus we hebben daar een project rond gehad, een tweejarig durend project met verschillende werkgroepen die de infrastructuur, die de begeleiding, die de personeelsaangelegenheden enzovoort bekeken. En die ook in de ons omringende landen, en ver, dus de Franstalige wereld, de Angelsaksische wereld, de Scandinavische wereld, omdat er nog een keer naar gekeken wordt de dag van vandaag in onze branche. Hè. Die dat allemaal in kaart gebracht hebben en gekeken hebben, wat verschilt er nu van de klassieke gevangenissen in die verschillende landen. Hè. Daar hebben we gezien hè, dat er de dingen die beter werken zijn, soms is dat omdat ze kleiner zijn. Soms is dat omdat ze speciale programma's voor speciale problematieken of speciale perspectieven ontwikkelen. Hè. Soms is dat ook omdat de samenleving heel erg betrokken is op die detentie. Hè. Maar nu, als je die drie dingen, hè, de kleinschaligheid, de differentiatie hè, en de verankering in de samenleving samentrekt, als je die drie eau de toilettes samen neemt en je maakt daar een parfum van, hè, dan kom je uit in het detentiehuis, hè, die zowel kleinschalig gedifferentieerd als maatschappelijk verankerd is.
Hè. Ik vind dat een schoon beeld van pizza naar parfum. Dat is eigenlijk goed gezegd van u. En ik onthoud vooral ook van uw boek dat in de buitenwereld ook niet altijd ongevaarlijk is. 80% van de moorden wordt niet opgelost, hè? Heeft u dat net gezegd?
Ja, natuurlijk is de buitenwereld... Het zou hier een illusie zijn van te denken dat al het kwaad achter de muren van de gevangenis zit en daarbuiten... Maar dan zouden wij nooit geen inkomende gedetineerden meer krijgen. Hè. Het zou toch een ramp zijn voor onze...
Dan moet je met pensioen zijn. Het is een heel mooi en goed uitgewerkt pleidooi voor kleinere... Nou, ik zou gevangenissen willen zeggen, want het mag niet.
Ja, mocht niet meer, hè?
Nee. De Huizen, zo heet uw project, hè? De Huizen. Hans Kluis, dank je wel.
Interne Keuken.
Radio 1. I'm not...